Goedemorgen en bijzonder hartelijk welkom bij Hour of Power. Op deze misschien wat gure zondagmorgen, maar wij brengen de zon met Hour of Power thuis bij u. En ik hoop dat u van dit programma zult genieten. Een programma waarin liefde met een hoofdletter wordt geschreven. En daarover spreekt Bobby ook in Shepherd Grove over de God die uitdeelt. Uitdeelt met liefde. En dan neem een kijkje achter de schermen van een van de beste koren ter wereld, het Hour of Power koor. En de bezielende dirigent Don Noe vertelt hoe hij zijn koor dirigeert. En daar zit een strenge discipline aan vast. En een van de koorleden gaat u zien in het lied His Eye is on the Sparrow. Gods oog ziet zelfs dat kleine onnozele musje. En daar fluit hij in. Zijn naam is Mike Vogelvang, dus hij doet zijn naam eer aan. Mike en zijn vrouw Ank voelen zich hecht verbonden met Hour of Power Nederland. En kijk even naar die grijze duif als hij meefluit. We hebben een violiste die het prachtige Amazing Grace bespeelt op haar viool. En tenslotte als gast bij Hour of Power Nederland, mijn favoriete cabaretier. En dat conferencier. En dat is die echt. Rob Favier, goedemorgen. Rob,
goedemorgen.
Ik was bij oud-nieuwjaarsconferentie en daar genoot ik van allerlei afkortingen die je had en hoe je daar iets aan breidde. Kun je er één geven? We gaan het straks wel zien hoor.
Nou, ik had voorgesteld voor een nieuwe naam voor de PKN-kerk. En dat moest dan Vruchtenhagel gaan heten. En dat is dan de afkorting van Verenigde Reformatorische en Uitbundige Christelijke Traditionele en Nieuwe Wegen Zoekende Hemel- en Aards georiënteerde Eigenlandskerk.
Ik vind hem weer briljant. We gaan straks kennis maken met Rob Favier. En nu schakelen we over voor het Joyful, Joyful, We Adore Thee in Shepherd Grove.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
All right, turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I. All right, let's pray. Lord, we're so grateful for you. We are trusting our lives to you. We are praying that as we gather in this place this morning, that the name of Jesus would be made famous, and that the life of Christ would be in our bodies, our minds, our souls, our spirit. And so we glorify you and give you thanks. In the name of Jesus, amen.
Rejoice in your grace and the sting. Your thirst will burn away on my cross of Christ, your King.
Today, the passage I'm going to read for you is 1 Corinthians chapter 12. Now, about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. There are different kinds of gifts from the same Spirit, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is through the Spirit a message of wisdom. To another, there is a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. To another, miraculous powers. And to another, prophecy. And to another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different tongues. And still to another, the interpretation of those tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one just as he determines. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. We are all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but many.
Thank you.
most difficult seasons of my life, music has been the thing that has touched my soul and washed over my soul. And there's something about the sound of music without needing the words that just brings your soul in communion with God.
It is a spark of God that He set throughout the universe. Great music makes your soul soar. It just lifts you up above, you know.
Music is the song of the heart. It is the language which unites all people together.
The last time I saw Robert H. Schuller, he pointed his finger at my nose, that close, and said, "Don, promise me you will always do the great music." I cried, and I promised him. The Beethoven and the Mozart and the Brahms and the Bach, it is packed with substance and packed with beauty. Biblical substance, emotional substance, passionate substance. The music that relates not just to surface, "I love Jesus," which I do, but how did they love Jesus 200 years ago or 800 years ago?
Hymns were written by some of the greatest composers of all time. A lot of it is scripture. So you're singing through all of the scripture and you're able to redefine that for yourself or reinforce that to yourself.
You know, in those moments in life when, what do? All of a sudden, here come the words to those beautiful hymns that give you comfort and guide you onward.
I've seen a lot of prayers answered through music. I've received a lot of answers through music, and I just listen through music to see what direction God wants me to go.
I learned as a kid that sacred music can be done well, and see, that's the crucial point. If the music of the church is not done well, nobody worships. There's only one reason for a choir in church, and that's to enhance people's worship, to impact their lives. And if it isn't that great that it can actually get into your life and move your soul and move your mind, you think about the shopping list that you're going to do this afternoon. You don't worship.
We reach out to human beings all around the planet with great music that's been around for hundreds of years. Is not only a responsibility, but it's a thrill every Sunday morning.
When I was first a member, I didn't understand the impact that this choir has across the world. We get emails from people who they'll hear a hymn or they'll hear something that we've sung, and it has just touched them so much, so deeply. You think sometimes that what you're doing doesn't necessarily matter or doesn't necessarily make a difference, and it really does.
We are led by a director who cares. To really get lost in excellent music is a gift. There is a heartbeat in this church, and that heartbeat is because of the music.
Sing a jubilant, sing a jubilant, sing a jubilant song unto the Lord. Sing a jubilant song, sing a jubilant song, sing a jubilant song.
You got it, team.
Thank you.
Vanmorgen zit bij mij op de bank, u heeft hem al gehoord met een briljante uitspraak, Rob Favier. Rob, goedemorgen, leuk dat je er bent. Ik was bij je oudejaarsconferentie, Hour of Power werd daar ook op de hak genomen, daar komen we zo meteen op. Maar jij hebt een heel jaar gewerkt aan jouw oudejaars-nieuwjaarsconferentie. En het thema was?
Ik wil mij nergens mee bemoeien.
En waarom?
Puntje, puntje. Nou, er zit wat achter die term. Over het algemeen, als een Nederlander dat zegt, dan bedoelt hij juist dat hij zich er wel mee wil bemoeien. Ik wil me nergens mee bemoeien. Maar een tweede punt is dat je soms het gevoel krijgt, als de wereld zo heftig is als in 2014, dat je soms ook moedeloos zegt, ik wil me er ook maar niet meer mee bemoeien.
Want je hebt voor je oudejaars, nieuwjaarsconferentie, dag tot dag gevolgd wat er gebeurde.
Ja, ja, bovenop het nieuws. Soms zitten er hele leuke dingen tussen, maar ik ben iemand die heel intens leeft en dingen ook heel intens tot zich neemt. En dan vind ik dat wel eens zwaaien. Dan komt het nog harder binnen. Ik volg dit nieuws altijd al heel erg, maar nu voor zo'n oudejaarsconferentie, ja, dan lees ik de krant met een bloknoot ernaast van een soort zesde zintuig. Zit er wat bij, weet je wel?
Ja.
En dan noteer ik dat in een enorm bestand om te kijken, heb ik dat straks nodig of kan ik hier een grapje over bedenken? Dus heel intens, ja.
Nog een aantal conferenciers in Nederland die hun oudejaarsconferences laten zien, waar je soms met kromme tenen naar kijkt vanwege het woordgebruik, vanwege dingen die gezegd worden over het geloof. Jij neemt het geloof ook af en toe op de hak, maar dat is wel anders.
Ja, ik denk niet dat ik het geloof op de hak neem, maar de manier waarop wij het met elkaar beleven. Dat kan soms wel wat relativering gebruiken. Een mens moet zichzelf ook niet al te serieus nemen, denk ik.
Ja.
Dus een beetje plagen. Ik wil nooit kwetsen. Dat zie ik niet als mijn taak, maar ik wil wel een beetje plagen, een beetje kietelen, zodat we wakker blijven met z'n allen.
Ik heb zelfs nog op het punt gestaan, hè, om mij op te geven voor de eerste permanente nederzetting op Mars. Nou, dat is niks geworden. Dat is niks geworden. Ik heb Jan van der Bos nog gebeld. Ik zeg, Jan, jij hebt iets met reizen en je bent ook een bekende televisiepresentator. Zullen we samen gaan? Hè? Dan maken we een heleboel tam-tam. En dan verandert de wereld er misschien een beetje van. Maar dat is ook niks geworden. Nee, Jan die trekt dat niet, hè? Nee, die heeft maar power voor een ouwe.
Het was leuk, ik zat in de zaal en ik zag alleen mensen naar me kijken. Wordt hij nou boos? En ik moest uitbundig lachen. Want hoe bedenk je dat? Hoe bedenk je je grappen?
Ja, dat is een goede vraag. Sommige grappen die maak je echt. Maar die van Hour of Power, dat schoot mij gewoon echt zomaar. Misschien maar 2 weken van tevoren te binnen. Ik wist dat jij zou komen. Dat vond ik heel erg leuk dat je erbij was. En ik dacht van, ja, maar als Jan komt, we kennen elkaar al iets langer. Ik dacht, dan moet ik hem ook op een of andere manier even in de maling nemen. En toen had ik hem ineens, die Power of an Hour. En die heeft je aardig achtervolgd, heb ik begrepen.
Ik hoor hem nog bijna dagelijks. Ik heb mijn Power for an Hour. Ja, 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 ja. We hebben zelfs 2 uur Hour of Power. En fijn dat je erin zit. Je zingt, je schrijft je liedjes zelf. Je begeleidt jezelf op de gitaar. Je hebt een eigen band. Je spreekt in kerken, op conferenties. Je bent een ongelooflijk drukke bezige bij. Hoe is dat zo geboren? Even lach je.
Nou, laat ik je zeggen, als ik iemand tegenkom waarmee ik op de lagere school heb gezeten, dan verbaast het die helemaal niets dat ik dit werk doe. Want toen had ik ook al enorme fantasie. Als er opstellen geschreven moesten worden, dan kwam de hele klas aan met 4 kantjes en dan kwam Rob Favier met 22 kantjes. Zo is het altijd geweest. En ik ben gezegend, dat vind ik echt een zegen. Met een heleboel fantasie en met een heleboel creativiteit. En ik zie dat gewoon, om het even heel principieel te zeggen, als mijn levenstaak om dat talent dat ik van de Heere God heb gekregen tot de bodem uit te buiten in positieve zin.
Dus God heeft ook fantasie, want jij krijgt het van hem.
Nou ja, als ik geloof dat God de schepper is, dan vind ik dat hij wel heel wat fantasie heeft.
Kondig even je volgende bijdrage aan waar we naar gaan kijken.
Ja, dat heeft iets met de Ice Bucket Challenge te maken. Dat was natuurlijk een hype dit jaar. En ik dacht, dat laat ik als een rode draad door het programma lopen. Dat komt op een gegeven moment ook tot een ontknopen helemaal aan het eind. Dus ik dacht, ik ga elke keer, er stonden wat emmers op het podium, ik ga elke keer een beetje dreigen. En ik ga aan iemand vragen of die dat nog wil ondergaan. Uiteindelijk, helemaal aan het eind van de show, onderga ik hem zelf. Maar dat is dan het einde van het verhaal. Zo onder het motto van, U kunt alleen vanavond nog doen wat u in 2014 had moeten doen. Straks is het 2015.
Nou moet ik wel goed uitkijken dat ik niet te veel knoeien voor de mensen op de eerste rij. Maar ja, u zit niet voor niks eerste rij, hè? Michiel, dat ik nou net jou moet treffen. Dat is ook zo wat. U zit hier niks voor niks eerste rij. Het was natuurlijk ook af en toe wel even een jaar waarbij je het gevoel had of je een emmer koud water over je heen kreeg, toch? Ja. Ik weet niet of er iemand is die dat nog eens wil ervaren vanavond. Mevrouw, iets voor u? Heeft u al zo'n emmer koud water overheen gehad? Nee, waarom? Waarom niet? Waarom niet? Dan kom ik straks bij u terug, afgesproken. Wie heeft hier de Ice Bucket Challenge gedaan dit jaar? Nou ja, zeg. Zijn er baptisten in de zaal? Ja, die vinden een emmer dan weer niet genoeg natuurlijk. Maar je moet wel wat over hebben voor je idealen natuurlijk, hè?
Dat doe je heel leuk. Als ik je dan zo zie, dan denk ik, het is een sportieve vent. Volgens mij fiets je veel.
Ja, ik ben zeker sportief. Ik loop 3 keer in de week 7 kilometer hard. En in de zomer zit ik op de racefiets. En ik heb 2014, ik was in februari 60 geworden.
Meen je dat? En
ja, dacht 70 zeker. En toen heb ik nederig aan mijn vrouw gevraagd of ik weer eens een sportvakantie mocht doen. En toen zijn we met mijn jongste zoon en zijn vrouw, die zit ook graag op de racefiets, naar de bergen gegaan. En dat hadden we, de ene dag was voor de vrouwen en de andere dag voor de fietsen. En dus we hebben heel wat kolletjes gefietst. Ja, dus ik vind een goede lichamelijke conditie, als je dat gegeven is, ook heel belangrijk. Want het werk wat ik hiermee doe, dat is ook topsport. En ik vind dat dat wel goed in balans moet zijn met elkaar. Ja,
topsport, dat laat je blijken in een visie op Kerkelijk Nederland. Die had ik nog nooit zo gezien. Die is ongelooflijk leuk, knap. Die hele conferentie deed je overigens uit je hoofd, zonder cuecard, zonder wat dan ook. Dat ging 2 uur in een razend tempo door. Nou, Kerkelijk Nederland is net kippenvoer. Het is grof en fijn, het rolt alle kanten op. Je hebt zoveel variëteiten. Kun je het zelf weer introduceren? Waarom je dat zo leuk...
Ja, dat was naar aanleiding van het 10-jarige bestaan van de PKN.
De Protestante Kerk in Nederland.
Ja, ik dacht, daar moet ik iets over zeggen.
Alleen die naam, ik kan er nog steeds niet aan wennen. Dat is nog wel gekker geweest in de kerkgeschiedenis, hoor. De Nederlands gereformeerden, die heette oorspronkelijk Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Buiten Verband. En dat schreef je dan Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt BV. En dat is dan ook de enige BV die de kerken ooit gehad hebben. Maar die naam, ik kan daar maar niet aan wennen. Dan vond ik hervormd en gereformeerd toch betere afkortingen. Hervormd, dat stond dan voor Hollandse en Redelijke Vereniging van Ouderwetse Ruimdenkende Middenmotors en Doemfiguren. En gereformeerd was de afkorting van grote en ruime en fijne organisatie met eigenwijze en robuuste doordouwers. Ja. Zou zo'n jubileum nou niet een goede gelegenheid zijn voor een nieuwe naam? Hersteld PKN, dat vind ik een beetje lastig. Maar het moet iets zijn wat aanspreekt en waardoor ook blijkt dat de kerk geestelijk voedsel biedt voor elke dag. Dat dan ook nog van boven komt, hè, zoals destijds het manna. En zo kwam ik op de naam Vruchtenhagel. Ja, ik geef toe, het is even wennen. Van welke kerk ben jij lid? Nou, van Vruchtenhagel. Maar alle aspecten zitten erin en je vergeet het nooit meer. Trouwens, Vruchtenhagel is dan de afkorting van Verenigde Reformatorische, Uitbundige, Christelijke, Traditionele en Nieuwe Wegenzoekende, Hemel- en Aards georiënteerde Eigenlandskerk. En in dit geval kun je dan maar beter de afkorting gebruiken. En je weet, het is een Bijbels principe. Het is een Bijbels principe dat in de naam het wezen wordt uitgedrukt.
Ik Wat wil je uitdragen als christelijke conferencier?
Dat het evangelie goed nieuws is. En dat zure christenen, daar hebben we helemaal niks aan. Er is heel veel verdriet in de wereld. Maar humor is ook niet iets van platte lol. Maar humor is een hele diepe houding in het leven. Dus ik zou een preek kunnen houden over de ernst van humor. Het is een manier om het leven te dragen. Het kan relativeren. Ik heb wel eens in een van mijn boekjes gezegd: de armste mens is de mens die niet om zichzelf kan lachen. Dan heb je het echt moeilijk. En humor is ook van de Heere God gegeven, want die lachspieren zitten er niet voor niets. En ik.
Waar vind je humor in de Bijbel?
Nou, dan denk ik altijd aan het verhaal van Biliam bijvoorbeeld, die dan elke
keer. Die ezel.
Nou ja, maar die wordt er elke keer bijgehaald om een enorme vloek te laten. En dan spreekt hij een zegen uit. Ja, dat vind ik echt pure humor.
Dus in de Bijbel komt het ook voor. En ja, wat ik leuk vond, voordat we het vergeten, want dat vond ik ook zo aardig, dat je ook bij de vrouwenvereniging in Amsterdam sprak. Ja,
de humor dient zich soms helemaal aan.
Ja.
Ik moest zingen op de Alblasserwaardse Vrouwendagen. Ik woon zelf in de Alblasserwaard, dus heel veel herkenning. En het waren 2 dagen achter elkaar, 2 keer 700 vrouwen van mijn neus. En je weet hoe dat gaat met zo'n conferentie. Dan is er aan het eind van de dag altijd wel een soort symbolisch iets. Ja. Dus iedereen kreeg een briefje. Mocht daar een wens op schrijven. En dat ging in een grote mand. En dan kwam later die mand weer langs. En dan mocht je er een briefje uithalen. En daar stond dan een boodschap op. Waar jij dan weer het leven mee in kon. En op mijn briefje stond dus het bemoedigende gezegde van: als je soms twijfelt aan jezelf, besef dan dat je niet voor niets geschapen bent als vrouw. En toen heb ik dat dus tegen die vrouwen gezegd, die grap. En nou, ze lagen echt onder de tafel van het lachen.
Ja.
En Arie de Rover was daarbij. En die houdt ook wel van een grapje. Dus wij konden heel goed op elkaar inspelen. Dat was echt. Toen dacht ik, die moet in mijn oudejaarsconferentie.
Ja. En was geslaagd. En ik heb echt genoten. Wij moeten gaan afsluiten, want de tijd vliegt altijd met de conferencier. Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt het afgelopen jaar?
De vliegramp. En de vluchtelingen. Dat in de week dat de vliegramp plaatsvond, en dat is natuurlijk heel dichtbij, heel veel Nederlanders zijn daardoor getroffen, zijn er ook 500 mensen in de Middellandse Zee verdronken. Dat zijn wel de 2 dingen die het meeste indruk op mij gemaakt hebben.
Heb je ook een lied over geschreven?
Nou, ik dacht, ik maak er een gedicht over.
Mogen we het horen?
Ja. Zinloos geraakt. 100.000 scherven in levens op reis. Wat een prijs voor grenzen aan macht. Zoekend naar kracht zie ik zwijgend de beelden. Kinderen die gisteren speelden, ouders verzadigd van werk, samen verlangend naar vrij. Wat doet het met mij? Oh ja. Ik kan nog wel slapen, maar diep in mijn dromen hoor ik de kreten van wanhoop en pijn om dat wat zou komen. In vliegende vaart werd niemand gespaard. De vraag laat mij huilen iedere keer. Hoe lang nog, o Heer?
Rob, mag ik je heel hartelijk danken. Ik vond het een voorrecht dat je hier wilde zijn. Jouw conferentie is uitgezonden bij Family 7, een bevriend 24-uur christelijk familiestation van Hour of Power. En daar kun je ook jouw conferentie op terugzien.
Komt een DVD van ook dus.
Oh ja? Ja. Oh, ga je nu reclame zitten maken?
Oh, dat ja. Nou, dat.
Rob, ik wil je graag 2 cadeautjes geven. Omdat jij het waard bent, het boekje van de jonge dominee Schuller.
Dank je wel.
En ik weet dat je ooit een keer met haar hebt opgetreden. En zij, jij maakt prachtige gedichten, maar dat maakte Nel Benschop ook. En ze was de meest gelezen dichteres ter wereld. 3 miljoen bundels. Net is dit uitgekomen. De 100 mooiste gedichten van Nel Benschop. Ik hoop dat je inspiratie hebt voor je volgende conferentie. Want die gaat toch wel komen, hoop ik.
Ja, ik heb nog niet besloten, maar ik ben wel gevraagd. Maar elke keer als ik zeg dat ik nog niet besloten heb, dan schiet mijn vrouw heel hard in de lach. Dus,
daar hebben we het antwoord. Vind je het leuk, die boekjes? Je zit er een beetje mee te draaien.
Jan, ik vind het hartstikke leuk. Weet je hoe ik jou wil bedanken?
Ja.
Ik vind, want jij vindt dat ik niet uitbundig genoeg bedank, hè? Ik bedank jou door jou bij deze uit te nodigen voor mijn volgende oudejaarsconferentie. En dan krijg jij wat mij betreft een ereplaats.
Deal.
Maar ik kan niet beloven dat ik je niet weer in de maling neem.
Okay. Van harte.
Today we're going to talk about the charismatic gifts and their appropriate place within the life of every church. God is doing something amazing in the world today. People are calling it the charismatic renewal, where believers in every tradition are finding a power that has always been in them to transform the world around them. There has been a good process of demystifying these charismatic gifts and realizing that an age like today requires people to function and live with real spiritual power. I think the doctrine of cessationism, which many of you may endorse that, I do not. I just don't think there's a biblical case for it. You see all through the New Testament, the church practicing the charismatic gifts. There's this tremendous power. If you're a believer, if you trust in Jesus, you have an incredible power within you. So let me tell you about the first time I spoke in tongues. It was at Indian Village. Some of you know what that is. It's a young life camp. And I was in sixth grade. I had to be maybe 10 or 11 years old, something like that. I remember it as vividly. It's the most vivid religious, spiritual experience of my life. Went with a bunch of kids to the mountains. I guess, is it San Gabriel? I can't remember. And we're up, and it's this Christian camp. It's a Baptist camp of all traditions. And we were there, you know, having prayer times, and you got to make bows and arrows, and you had rabbit's feet and all of these things. And it was this great thing for a boy, you know, to be able to do all these boyish things. You got to sleep in a teepee. They made these giant teepees, and every boy was in what was called a tribe, and every tribe had a chief, and the chief was a youth pastor, usually some guy 17, 18, 16, something like that. So you had like and so you'd sleep in this teepee, and there was these beds that would sort of go around, or sometimes we'd have sleeping sacks, and every night you would finish with prayer and Bible study. And one night, the chief was reading Acts chapter 2. And then he just started going through these amazing stories in the book of Acts. And then started reading passages from Paul as Paul encourages the church to do great things for the kingdom of God. And he keeps talking, and all of a sudden I realized that he's only talking to me. It was pretty late, probably 11 o'clock at night, and all the other boys had fallen asleep. And he said, Bobby, I noticed that you're the only one awake and you're listening to everything I'm saying. And I said, this is amazing. And he said, do you want to receive the Holy Spirit? And I said, I do. Man, I didn't know what that meant. This guy invited me. We went right up front of the teepee. There was this huge boulder. And so we crawled on top of the boulder and we sat Indian style, of course. It was an Indian village. And just very normally laid his hands on me and said, Father, I pray that you give this young boy the gift of your Holy Spirit. Not tongues or anything like that. Didn't pray for anything like that. And I just sort of looked up to the sky and innocently said, yes, Lord. And then the way I describe it is like this. I was completely enraptured with a tremendous, deep sense of joy, peace, even love. And in a whisper, I began to speak in another language. I described it later as being in a white room and being completely surrounded by Jesus. And I said that it felt like Jesus gave me a hug. And when I snapped out of this, my hands were in the air. I was hollering in this language. And this guy sort of shook me out of it. And he said, Bobby, you have to stop. We have to go to bed. We've been out here for hours. We had been out there for hours. It felt like not even minutes, it felt like seconds. I believe in some way I experienced heaven. It was the most amazing, incredible experience of my life. And I think I've only shared that story in that way with a handful of people. I practice it regularly in private. I don't think anybody's ever seen it, not even Hannah. It's just my own thing. I'm very, very private about it. It's become a part of my inner prayer life. Now, today is not about speaking in tongues. Today is about the many wondrous gifts that are available to every single believer, one of which is tongues. Others are miracles. Others are gifts of wisdom, words of knowledge, prophecy, power. These are available to everyone. The first really crazy miracle I ever saw Well, I've told these stories before in this church, but it's worth revisiting. This lady, her name was Kat. She was the project director of our trip to Thailand. We were in Bangkok. It was the first day. She was dressed up like a sailor because we were doing these dramas for children. And she was crossing the street and was hit by a bus that came, or by a car that came out from behind, like these long train-looking buses that they have in Thailand. And she was sort of flung through the air. And when she landed, she tumbled and rolled like a rag doll, and everyone thought she was dead. And when we went over, she was completely fine. You know, she got up and she was crying and stuff, but she's completely fine. I mean, it was incredible. And the thing that was most amazing is she later on, like as we were like wondering what happened, she looked down and her pants weren't dirty. She was wearing white cotton pants, and they weren't dirty. And we were all marveling at this, like how did this, not only how did she get hit by a car, how was she okay, but how are her white pants on a Bangkok street not dirty? I mean, there should be a skid mark or something, right? And so we had this that set the pace for this 2-month trip in Thailand, in which we were going around in a very spiritually dark place. And so we just saw God do incredible things, and everybody was we'd all go out in these little teams, and people would come back with these incredible stories of what God had done. One of the things that I saw, there was a man who hadn't walked for 10 years, and I was with this other lady, and she lays hands on the guy, and we both lay hands on him, and in the middle of the prayer, like we don't even finish, he just springs up and starts saying something with a smile on his face in Thai and runs away. That was it. That's all we see. And we talked to his dad and prayed with him to receive Christ. And this kind of crazy things were happening in Thailand. And so I've seen through my life how these experiences happen within the church. That God gives us these, and there's no rhyme or reason to it, really, in my experience. I mean, there's lots of times where I pray for someone, or I think they're going to be healed, and I think I have a lot of faith, and nothing happens. And then there's other times where you pray for someone and you don't even think about it, and instantly they're healed. I don't know. I don't know what to tell you. But I will say that these amazing things from the Lord are available to us for the church today. 1 Corinthians chapter 12. The first thing I want to say about this passage is it's actually not about the charismatic gifts. It's about spiritual unity and one body. And though we're going to be using these because he lists these 9 charismatic gifts as already happening within the church, keep in mind, he's not talking about the apostles. He's talking about the church in Corinth is actively practicing these gifts. He is saying, do not let these gifts divide you. He's saying the purpose of these gifts is for the edification of the church. In other words, and then Paul goes on and to talk about that famous passage about how can the eye say to the foot, et cetera, et cetera. We're all one body. And then from there he goes, but if I speak, in 1 Corinthians chapter 13, in the tongues of men and angels, but have not love, I am a clanging gong or a resounding cymbal. So first, the purpose of these gifts is for love, unity, and edification of the church. If these gifts are dividing the church, it may be that those particular gifts, the way they're practiced, are not from the spirit of unity. I want to be crystal clear about that. Jesus predicts that there will be false Christs who will come and do miracles, but they are not from the Lord. In other words, there's both. Corinth was very much like America, very rich, very independent Roman city. It was a port town. It had lots of wealth. And in the midst of this, Paul is writing to the church because there is this group of people who call themselves super apostles. And these super apostles believe that they are more from God in a way than the apostle Paul because of all these great charismatic gifts they practice. Have you ever known a super apostle? And I feel like that ought to be named as well when we're talking about this. people who said, God told me this and God told me that, and created these little circles and created division and turmoil and anger and frustration within the church. And that was not from God, because what that did was cause so many people to be on the defensive towards real gifts that are available, that are in you right now. The first gift is wisdom. This is the first spiritual gift that's mentioned. It's very, very important. Wisdom is the ability to consider the facts in particular life situations and make good decisions. You ever known somebody that's just incredibly wise, that you're just in the middle of a dilemma and you're like, who do we talk to solve this? And there's a guy and he comes in and he's like, asks a couple questions and he says, well, what do you think about this solution? And everybody goes, wow, right? Wisdom, that's wisdom that comes from the Spirit. There are people that you know, in a pinch, you can go to them and they're gonna give you some really great insight that's from the Holy Spirit. Word of knowledge is a super insight that we could not have come to through our own efforts for the benefit of others. Now, here's one more thing I want to say about these gifts. These gifts are for others. We always think of it as like a gift for me. It's a gift from you to others. You catch that? It's from you to others. So it spurs on unity and love. So a word of knowledge, that's what that kid said to me in the taco line. When he was like doing this and he's wondering and like God put this thing on his heart and said, I don't know what's going on in your family, but I just want you to know everything's gonna be okay. Yeah, I told the story a while back. The next is faith. Every believer should have this gift. This is how we're saved and justified. Faith is supernaturally charged capacity to believe that God will do something great despite contrary circumstance. We all know a guy that has this gift in abundance. His name is Dr. Schuler. Somebody who just says, it can be done. Impossible is not in my dictionary. This is somebody who, spurred on by the Holy Spirit, can do enormous, incredible things because they don't allow the things around them to deviate what they believe God has in store. Faith. Healings. The word healing here is plural. That means it's referring to multiple healings. The church traditionally teaches that this isn't just physical healing, but it's physical, emotional, spiritual, and relational wounds. Miracles is the fifth. Miracles is when God acts in heaven-sent ways deviating from natural orders and laws. God does this all the time. This is the girl getting hit by the car. This is the guy who couldn't walk, and now he can walk. God does miracles, and he does them through you. Have you ever noticed, by the way, how when the apostles pray for people when they're healed, they don't really pray for them? They just heal them? Have you ever noticed that? They just say, rise up and walk, let's go. There's an authority there. Prophecy. We often think of prophecy as foretelling the future. And it can be that. But prophecy really is godly truth-telling. Prophecy is the act of speaking truth, usually against or into corrupt power. Prophets, this is one reason why prophets are often killed or unliked. Paul actually seems to suggest later on in 1 Corinthians 14 that prophecy is his favorite gift and that it should be the one that's most practiced in the church. Number seven, discernment of spirits. This is divinely infused intuition. You ever known somebody that's just, they have a gut instinct about something, a Christian that says, you know, I just really feel like the Lord's putting on my heart that you shouldn't go to this place. Or I just feel like you need to walk lightly with this guy. The gift of tongues. Oh, I wish we could spend more time on this. You know, many Pentecostals today suggest that everyone's supposed to speak in tongues. I just disagree with that. I don't think that everyone's supposed to speak in tongues. Tongues is the God-inspired ability to speak from your spirit to God's spirit in a language your conscious mind doesn't know. It is a gift from the Lord. It's not for everybody. It should be done in private. And the only time it should be done in public and only in very small environments would be like a Bible study or a small church, is when someone interprets that tongue, and that's the last gift, the interpretation of tongues. Sometimes if somebody speaks tongues in a church service, there'll be somebody else who will translate that, and it'll be a sort of an oracle from God. What's amazing is that many of us have within us right now the ability to use these gifts to bless others. Again, it's not for you. It's not for you to be spiritually powerful or to show off, but it's for others. And it's always meant to be in the context of unity and love in the church, to spur the church on to new life and joy. It's not safe for us to have the power of the Spirit without having the character of Christ. And so I'm trying to plant the seed in your heart for you to sort of pray and listen to God. And what's a way for you to know whether or not some of these gifts are for you or not? It's very simple. Do you want them? If you don't want some of these gifts, they're probably not for you. If you have the desire on your heart to live in some of these gifts, it probably is for you. And if that's a desire of your heart, begin praying into that and asking God to send a mentor into your life to help you with this. Friends, thank you for being here today. I pray that as you leave with a desire to live a life from the Spirit and be open to the wonderful things of the Lord, not asking for emotionalism, not asking you to be weird or do something that's funky or funny, but just simply asking that to be open to the things that God may want to do in and through your life. And now the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Thank you for watching Hour of Power. We want to say thank you to all of our donors who continue to help us keep our mission alive. You know, many of you say, as you give each month, it's really hard for me to write a check, put it in an envelope, find a stamp. Is there a way I can just give automatically? Yes, the answer is yes. It's called a sustaining partner, and the sustaining partners really are helpful to us. We can know exactly how much money is going to be there every month, and it helps us kind of make our strategic decisions. We're inviting you to consider becoming this reoccurring donor. Write to us or call us, and we'd love to help you through it. Remember, as always, God loves you, and so do we.
Ik wil alle donateurs bedanken die het mogelijk maken dat zoveel mensen kunnen kijken die eigenlijk nooit meer naar de kerk gaan of die op zoek zijn en zeggen van, hey, kijk eens even naar Hour of Power en dank dat u daaraan wilt meewerken. Mooie gesprekken altijd en ik verheug me erop op de gasten die op de bank hier verschijnen. En volgende week hoopt Rolf Sietsma hier te zitten. Een jongen die een glanzende carrière ging maken in het hotelwezen, totdat zijn leven tot stilstand kwam en hij kreeg te horen dat hij ongeneeslijk kanker had. Hij is nog maar 24 jaar, maar hij kan vertellen over een plan dat God met zijn leven heeft en met iedereen. Ik kijk uit naar dat gesprek, zoals ik hoop dat u uitkijkt naar de volgende uitzending van Hour of Power.